Ik zal traag gaan, zo zuster Christine. Ik kan mij zeker begrijpen. Raar maar waar, maar zij verstaat Nederlands. Ja, ja, maar dan nog. Ik ken niet veel Amerikanen die zo snel Nederlands oppikken. En ze spreekt zelfs Frans. Ze heeft gisteren een speech gedaan in Frans voor Rina. Dus, vriendin van Rina. Dus in het Frans, ja, ja. Ik hoorde zelfs geen Amerikaans accent in het Frans. Dus dat is al heel goed. Amen. Ik zal proberen zo duidelijk mogelijk te praten. Allen, dit is Lucas hoofdstuk 4, vers 22 tot en met vers 30. Allen betuigden hem, dus Jezus, hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: dat is toch de zoon van Jozef. En hij zei tegen hen: ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden. Genees, Heer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde: luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. Vers 27. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naaman. Toen aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Amen. Ik wil van deze passage prediken. Ik wil even misschien even bidden dat de Heer ons zegent. Amen. Heer, uw woord is gezegend, Heer. Ontvangen vandaag, Heer, in Jezus' naam. Heer, we bidden tegen elke tegenstand. We bidden tegen elke onreine geest, tegen elke leugen dat ons verhindert om uw waarheid te ontvangen vandaag. In Jezus' naam. Amen. Geef iemand moed vandaag. Bemoedig iemand, Heer. Hoop, Heer, voor zij, Heer Jezus, die zijn gekomen, Heer. Halleluja, met een gebroken hart, Heer, in Jezus' naam. Amen. Dit is een tweede deel in een serie met als titel een klein beetje in de handen van een grote God. Amen, een klein beetje in de handen van een grote God. We hebben vorige week gezien, Jezus gebruikt hier 2 voorbeelden in het schrift. 2 voorbeelden van heidenen die desondanks hun afkomst, desondanks hun nationaliteit, gezegend werden met een groot mirakel. Het was de weduwe waarnaar Elia werd gezonden, en het was de Syriër, Naaman, waarnaar Elisa, de profeet, werd gezonden. Deze 2 mensen, ook al hadden ze geen deel, maakten ze geen deel uit van de verbondsbelofte, amen, tussen God en Israël, werden toch gezegend met een enorm groot mirakel. Amen. We hebben vorige week gezien hoe het verhaal van de weduwe en hoe Elia er naartoe werd gezonden. Amen. En de weduwe had niets meer in huis. Het enige wat ze nog had, want er was een droogte voor 3 jaar en 6 maanden. En het enige wat ze nog had, was een klein kommetje olie, een handje vol meel en een beetje water. En ze zei: dat is het enige wat ik heb. U vraagt mij om wat brood te maken, u vraagt mij om wat water te geven, maar ik heb niets meer. Ik heb niets meer. Dit is het enige wat ik en mijn zoon hebben. We gaan brood klaarmaken en daarna gaan we sterven. Maar de man van God zei: geef hetgeen dat je hebt. Maak brood. Geef het eerst aan mij. Maak daarna voor uw kinderen iets gereed. Amen. En als je het doet, amen, u zult nooit, amen, tekort komen. De olie zal steeds blijven vloeien. De meel zal steeds tevoorschijn komen. Amen. Als je maar eerst geeft aan de Heer. Amen. We hebben toen gezien, geef het beetje dat je hebt. Want God verlangt niet naar uw perfectionisme, maar hetgeen dat je over hebt. Heb je een gebroken hart, geef het aan de Heer. Heb je nog een beetje kracht, geef het aan de Heer. Denk je dat je geen talenten hebt? Je moet niet kijken naar wat jij kan doen, maar wat die grote God kan doen. Amen. Met het kleine beetje dat je hebt. Het enige wat hij verlangt van ons, amen, is iemand die wandelt en die gehoorzaamt en handelt in geloof. Amen. Het was een weduwe die niet eens deel uitmaakte van een verbond tussen God en Israël. Maar toch werd zij gezegend op basis van een daad van geloof. Dat was vorige week, ik heb daar een half uur over gepreekt. Maar vandaag is er een nieuw voorbeeld. Waarom gebruikte Jezus deze twee voorbeelden? Hij gebruikte deze twee voor de weduwe en de Syrische veldheer, de kapitein of generaal, hoe dat je hem ook mocht noemen. Waarom gebruikten? Wel, ze waren Jezus aan het uitdagen. Ze daagden Jezus uit om een mirakel te doen in zijn eigen geboortestad. Jezus had mirakels gedaan in Kafarnaum, in allerlei andere steden, maar in zijn eigen geboortestad, het zal waarschijnlijk Nazareth zijn, deed hij of kon hij blijkbaar niet doen omdat er ongeloof was. Mensen waren aan het zeggen, je hebt dat dit en daar gedaan, bewijs u zelf eens. Bewijs u zelf eens hier, doe een mirakel. Hier hebben we een blinde geneesde, hier hebben we een verlamde. Maar Jezus doorzag doorheen hun ongeloof. Ze hadden geen geloof en ze waren gewoon uit om Jezus te testen. En dan zegt Jezus, ik zeg het u. In de tijd werd Elia niet gestuurd naar Israël, maar naar iemand in Sarapa, in Sidon. In Sidon was een heidens gebied. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat, lepra. Maar hij werd enkel gezonden naar een Syrische veldheer, een heide. Amen. En toen ze dat hoorden, werden ze kwaad. Want Jezus was in feite aan het zeggen, kijk, als jij mirakels wilt zien, als jij het koninkrijk van God in je midden wil zien, amen, dan ga je geloof aan de dag moeten leggen zoals deze heidenen. Maar zij dachten, wij zijn heidenen, wij zijn kinderen van Abraham. Wij maken deel uit van het verbond. Ga toch niet zeggen dat een heidene, dat als een voorbeeld kan gelden voor ons. Dus daarmee werden ze heel kwaad. We gaan eens zien wat er juist zo speciaal was aan deze heidense veldheer. We vinden zijn verhaal van Naaman in 2 Koningen hoofdstuk 5. Laten we even lezen. 2 Koningen hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 19. Dank u Vader. Dank u Heer voor genezing. Dank u Heer. Halleluja. 2 Koningen hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 19. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning. Trouwens, als je Aramees leest, kan je ook Syrisch. Sommige vertalingen zeggen Syrisch leger. Dan weet je ongeveer in welke regio dat we bevinden. Amen. Hij stond bij zijn koning in hoog aanzien, werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres, och, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. En daarop zei de koning van Aram, ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Tot hier, we gaan straks het verhaal afmaken. Wie was eigenlijk deze Naaman? Naaman, zoals we lezen in vers 1, is een bevelhebber van het Aramese leger. Een kapitein, een generaal. Amen. Hij was eigenlijk de hoogste in rang van het leger. Hij was niet zomaar iemand. Hij was iemand die respect afdwong in het koninkrijk. Iemand waarnaar de mensen opkeken. Alleen de koning was groter. Deze man had zijn respect verdiend. Amen. Heeft het niet vanzelf gekregen, maar heeft er hard voor moeten werken. Wie van jullie weet dat je, als je hard werkt, dat je respect verdient. Respect wordt niet vanzelf gegeven in de wereld. Amen. Vandaag de jeugd, ik weet, die groeien anders op. En zij denken dat ze direct gewoon omwille van dat ze leven, dat ze respect en aandacht en zowel verdienen. Maar het is een gegeven. Amen. We verdienen respect. Amen. Wanneer we bepaalde dingen hebben gedaan in ons leven. Amen. En bij deze man, die werd aanzien, werd bekeken als een groot overwinnaar. De Bijbel zegt zelfs in vers 2 dat de Heer hem, Yahweh, een overwinning heeft geschonken. aan Aram doorheen Naaman. Heeft een overwinning geschonken op Israël. Amen. Nu, als we de Joodse geschiedkundige overleveringen lezen, is er een schrijver, Josephus, u kent hem misschien, heeft geschreven dat Naaman waarschijnlijk degene was die koning Ahab heeft vermoord met een pijl in zijn rug. Ken je dat verhaal in 1 Koningen, hoofdstuk 22, vers 34? Je moet het thuis maar eens gaan lezen. Het was een veldslag tussen Israël en Aram. En Aram heeft Israël overwonnen. Ze weten niet wie het heeft gedaan, maar volgens legende was het deze man, Naaman, die de slechte koning van Israël, Ahab, heeft overwonnen. Dus het kan inderdaad zijn dat deze Naaman wordt genoemd als bevrijder. Bevrijder van Syrië. Weg van het juk van Israël. He, houd dat in gedachten, want dat is belangrijk voor het verhaal. Ja. Was niet zomaar iemand. Hij heeft een overwinning gekregen op Israël. Dan kan je misschien denken, maar Israël, hoe kan dat nu? God is toch baas over Israël? Maar Israël was afgedreven. Was afgegleden van de Heer. En de Heer liet toe dat een vreemd land een overwinning had over Israël. Laten we teruggaan naar het verhaal. Dus deze man, Naaman, heeft het volk van Israël verslagen. Heeft hem veel succes en roem opgeleverd. Had nu een bepaalde status, had nu een bepaalde positie en aanzien over heel het Rijk. Moet u even inbeelden, als hij door de straten wandelde. Iedereen keek naar hem op zijn mooie grote paard. Iedereen boog misschien, of waarschijnlijk voor hem. De meisjes in de straat zullen waarschijnlijk beginnen te gibberen en zeggen, kijk, dat is daar die schone Naaman. Komt hij voorbij, hij zal waarschijnlijk heel veel aandacht hebben gekregen. Deze succesvolle grote krijgsman. Maar ook al was hij zo rijk, zo succesvol, zo aanbeden door iedereen, zo op het toppunt staan van zijn leven, toch zat hij heel diep. Want hij had een geheime ziekte. We lezen in de Bijbel dat er een maar komt. Hij had een grote overwinning behaald, maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Amen. Hoe kan het zijn dat iemand op het hoogste punt in zijn leven staat, maar tegelijkertijd op zijn laagste punt in zijn leven? Heeft iemand van jullie al eens meegemaakt dat je succes hebt op het één gebied, maar op een ander gebied leid je helemaal geen succes? Je kan worden aanzien en succesvol en worden toegejuicht en zo verder, maar er zijn donkere dingen in je leven, geheimen die niemand mag weten, waarmee je worstelt. Amen. En hij worstelde met iets serieus. Hij had huidvraat of lepra. En het is letterlijk zoals het woord zegt, het vreet aan je huid. Amen. Lepra is een verschrikkelijke ziekte. Het maakt de uiteinden van de zenuwen helemaal gevoelloos en ze sterven af. Tot op het punt dat je niets meer kan voelen en dat het letterlijk soms afbrokkelt. Er zijn verhalen geweest van mensen die zelfs niet beseften dat de ratten aan hun uiteinden van hun vingers en van hun voeten zaten te knagen. En de volgende morgen was er een deel van hun lichaam weg, omdat het gewoon was weggerot of weggeknaagd door knaagdieren. Een verschrikkelijke ziekte. En je kan het niet lang verborgen houden. En deze Naaman, met zijn verschrikkelijk geheim, niemand mocht ervan weten. Hij kwam er niet vooruit. Het was zijn geheim. Wat als mensen het zouden te weten komen? De grote generaal, hij zou zijn status verliezen. Hij zou zijn imago verliezen. Amen. Ik kom tot u vandaag in de naam van Jezus. Maar slechts één iemand die je kan genezen. En als je ergens mee worstelt, als je ergens een donker geheim hebt en je wil het niet laten merken, want je hebt iets om te beschermen, je hebt een imago, een status, een positie om te beschermen, kom in het licht als je wil genezen worden. Amen. Ga in het licht staan. Halleluja. Breng het uit. Halleluja. Breng het tot de Heer in de naam van Jezus en Hij zal je genezen. Je gaat moeten geloven dat er maar één iemand is die je kan helpen. God heeft de genezing reeds mogelijk gemaakt aan het kruis. Amen. God heeft die bevrijding reeds mogelijk gemaakt door ene striemen op Jezus zijn rug. Amen. Zijn bloed maakt mij compleet vrij. Amen. De vraag is, ga ik het geloven en daarna erin wandelen en ga ik het proclameren in de naam van Jezus, of ga ik het in geheim houden en verder gaan in mijn donkerheid? Maar zie, Naaman, zonder dat hij het wist, Een oplossing was onderweg. Hulp was onderweg. Juist zoals vorige week, weet je nog? Elia had een droogte, maar God zei, geen nood. Ik heb reeds iemand de opdracht gegeven om u te voorzien van water en brood. Een heiden die zelfs God niet kende. Maar God had iemand de opdracht gegeven. God had reeds achter de scènes en Naaman niets wat hij heeft gedaan verdiende een bepaalde oplossing of een bepaalde genezing. Maar toch ging God achter de schermen iets beginnen te maken. We hebben gelezen in vers 2. De Arameërs hadden op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres, och, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Het bevrijdende woord, amen, ging komen uit de mond van iemand die zij hadden ontvoerd. Het was een jong meisje. Dat, niet zomaar een meisje, een jong meisje. Ja, denk 12 jaar, 13, 14, 15 jaar. Ja. Een tienermeisje die uit haar land, op een van de strooptochten van de Syriërs, uit haar land werd genomen, ontvoerd, om als slavin te werken voor haar ontvoerder. Wat heeft zij gedaan om zo'n positie te verdienen? Ze heeft niemand kwaad gemaakt om zoiets te verdienen. Toch stond ze daar op de verkeerde plaats, op de verkeerde tijdstip. Ze werd ontvoerd en gebracht naar een vreemd land, met vreemde goden, met vreemde mensen, om daar als slaaf te werken. En het is juist deze persoon dat God gaat gebruiken. Die persoon gaat God gebruiken om Naaman de boodschap van zijn genezing te verkondigen. Wat zo frappant is in deze vers, en het is heel kort, dat meisje moest helemaal niets zeggen tegen Naaman. Zij was niet verplicht om te zeggen, oh, kon mijn meester maar naar Israël gaan, want daar loopt een grote man van God rond, een profeet, en als hij naar daar kan gaan, zal hij wel genieten. Waarom zou ze zoiets zeggen? Als er iemand reden had om bitter en kwaad te zijn, was het dit meisje wel. Ze had kunnen denken, ha, een lepra, eindelijk, dank u God. Ha, wraak is voor u, amen. Soms reageren wij ook zo, hè? Onze vijand, we zijn bitter en kwaad. En we reageren niet zoals Jezus, we reageren naar onze oude natuur. En we bidden zelfs vervloekingen en verwensingen. Maar dit meisje, ook al leefde ze onder het oude verbond dat zegt een oog voor een oog, tand voor een tand. Ze had geen enkele reden om een bevrijdend woord te brengen naar deze Naaman toe. Ze had gewoon kunnen zwijgen en zeggen van, yes, ja, over een paar maanden is hij dood en kan ik misschien bevrijd worden van mijn ontvoerder. Maar zij reageerde volgens een nieuwe testament, zoals Jezus zou reageren. Dat is een wonderlijk verhaal. Amen. Zij reageerde juist zoals Jezus zou reageren. Ze beantwoordde met genade. Wat zij deed, zij keek naar het grotere geheel. She looked at the big picture. Amen. Ze keek verder dan haar omstandigheden. En ze keek waarom ze hier was geplaatst. Want God kon haar gebruiken voor een tijd als deze. God kon haar gebruiken voor een tijd als deze, met het goede nieuws van verlossing. Zij was een meisje met een groot probleem. En in plaats van te wentelen in zelfmedelijden, zij wist dat haar God groter was dan haar probleem. En ze bleef trouw aan de goedheid van haar God. Ik vraag me af of er ook mensen hier zijn die bereid zijn om te zeggen, Heer, welke situatie dat ik ook bevind, Heer, laat me steeds getuigen van uw goedheid. Laat me steeds getuigen van uw evangelie. O Heer, als ik kwaad ben, als ik bitter ben tegen mensen die me verkeerd hebben gedaan. Heer, laat mijn hart bereid zijn om niet alleen te vergeven, maar nog een stap verder te gaan en te zegenen. Halleluja, want als we dat gaan kunnen doen met de hulp van Jezus, u zult zien de hemel gaan openbreken. En er zal een nieuw niveau van verbintenis met de Heer ontstaan. O Jezus, dank u Vader. Maar ik zeg het met de hulp van de Heer, zonder Jezus. Bijna onmogelijk te doen, maar dankzij Hem is het mogelijk. Amen, dank u Jezus. Zij kende een God van genezing. Hij was, Naaman, was een grote man, had van allerlei grote dingen gedaan. Maar als je ongeneeslijk ziek bent, dan maakt het niet uit wat je hebt gedaan in je leven. Dan maakt het alleen maar uit wie je kent. En als je Jezus kent, is het de enige hoop dat je hebt. Amen. Zij kennen een God van genezing. Hij had heel veel kracht, maar dat maakte niet uit. Het maakt uit wie jij kent. Het maakt uit dat je weet wie je God is. Amen. Wat hij heeft gedaan voor jou en wat hij kan doen voor jou vandaag. Amen. Hij wil een mirakel doen in je leven. Hij wil een openbaring geven in je leven. Hij wil een bevrijding bewerken in je leven. Maakt niet uit wat er gebeurd is. God is groter. Amen. God is hoger. God is beter. Amen. Halleluja. Amen. Ik vind het ironisch hoe Naaman het goede nieuws te horen krijgt uit de mond van iemand die hij heeft laten ontvoeren. Wat als hij iemand anders had ontvoerd? Wat als hij een man had ontvoerd, een ander meisje? Had waarschijnlijk niet de boodschap gehoord die zij hem ging brengen. En zij zegt, ga naar die profeet, er is iemand. En hij neemt een stap in geloof. Hij gaat niet kijken naar het meisje, wie ben jij om te zeggen wat ik moet doen. Ik bevelhebber, jij klein meisje, zwijg, slaaf in werk verder. Nee, hij zei het niet. Hij nam een stap in geloof om naar Israël te gaan. Amen. Om naar Israël te gaan. Israël, weet je wel, waar dat hij een veldslag heeft geleverd? Waar dat hij de vroegere koning van heeft vermoord? Die plaats waar hij iedereen hem rauw kan eten, of zeg je dat? Zijn bloed kan lusten. Ik weet niet. Ja, zijn bloed kan drinken. Die plaats waar iedereen zijn gezicht kent als dat is Naaman, die heeft onze vorige koning vermoord. Het was niet zomaar een beslissing. Oh ja, wel, kom, hey, we gaan naar Israël, we gaan die profeet op zoek. Nee, nee, dat was een stap in geloof. Van, oh, is dit wel de plaats? Dus de vraag was, hoe graag wou Naaman genezen worden? He, hoe ver wou hij gaan, amen, om genezen te worden? Mijn vraag naar u is ook, hoe graag wil jij God leren kennen? Hoe graag wil je genezen worden? Naaman, zou jij naar Israël willen gaan om te genezen? Wil je uit je comfortabel huis gaan waar je alles hebt en iedereen kent naar iets vreemd en iets nieuw? En soms moeten wij de vraag stellen. Hè? We zitten soms in onze comfortzone. Hè? Maar God wil ons eruit brengen. Zeg, ga je eens contact maken met die persoon. Ga eens naar die plaats en wees eens spontaan. En laat mijn liefde. Oh mijn heer, wat gaan ze? Als ze mij beginnen uit te lachen, ik weet niet. En we beginnen alle vragen. Maar hoe zeer en hoe graag, amen, willen we de Heer leren kennen en zijn evangelie verspreiden. En de vruchten ervan plukken in ons leven. Want hij blijkbaar was hoop. Hij dacht van, ik moet dit doen. Dus hij ging naar de koning. En de koning stuurt op hem op weg naar de koning van Israël met een brief en een grote geldsom. Laten we even lezen. In vers 6, alsjeblieft. En Naaman komt aan en in die brief die hij aan de koning van Israël overhandigd stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe om door u van zijn huidvraat te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit. Ben ik soms een God dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man, Naaman, om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. En toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Het meisje, wat had het meisje gezegd? Zoek wie op? Zoek de profeet op. Ja? Naaman denkt, profeet, we zullen naar de koning gaan. Hè? We zullen naar het paleis gaan. Hè? En we zullen gaan met een brief. We gaan hem een beetje manipuleren met wat geld en wat offers. En het liep bijna niet goed af. Hij werd heel kwaad, een andere koning. Hè? Hier een beetje komen lachen met mij. Precies of ik lepra kan genezen. Ben je uit op een conflict of wat? God sluit deze deur voor de genezing van Naaman. Want hij wil duidelijk maken dat de genezing enkel kan plaatsvinden doorheen nederigheid. Hij gaat de genezing niet vinden in een paleis. Hij gaat de genezing niet vinden voor de deur van een aardse koning. Amen. Hij gaat de genezing enkel en alleen vinden bij een man die God kent. Amen. Het is enkel en alleen, broeders en zusters. Halleluja, God die ons kan redden, kan genezen. Hij houdt alle dingen in zijn handen. Kan iemand zeggen amen? Amen. Meisje had gezegd, ga naar de profeet. Hij ging uiteindelijk naar de koning. Maar daar valt niks te vinden. Het was de profeet, de man van God, die het bevrijdende woord zou prediken. Halleluja. Dank u, Jezus. Hoe ver willen we gaan in geloof, in nederigheid? Amen. Om te krijgen datgene, om te ontvangen datgene dat God reeds heeft voorzien voor hen, voor ons. Amen. Of blijven we gewoon liggen wanneer dat het leven ons een uppercut geeft? Want het maakt niet uit hoeveel keer je bent neergeslagen. Zijn er hier mensen die zijn neergeslagen door het leven? Amen. Halleluja. Iedereen van ons zou zijn hand moeten opsteken. Maar het maakt niet uit hoeveel keer je bent neergeslagen. Het maakt uit hoeveel keer je terug recht staat. Amen. Amen. Ik heb het verhaal een paar weken geleden gehoord van een bokser in de jaren 30, denk ik dat was, in de jaren 40. Hij was de bokser met de statistiek om het meeste aantal keren worden neergeslagen op de grond. Maar hij was ook de bokser met de statistiek die het meeste keer is opgestaan van alle boksers. En dat maakte hem voor velen de grootste bokser ooit. Amen. Ik ben zijn naam vergeten, maar het is iets leuk om te weten. Maakt niet uit of je bent neergeslagen. Het maakt uit, gaan we met de Heer, gaan we zijn hand nemen en zeggen van Heer, ik sta op, Heer, ik wil verder wandelen in nederigheid. Er is een deur gesloten, amen. Maar ik ga verder in de naam van Jezus. Halleluja. Naaman had kunnen zeggen van, oh, oké, dat is een kale reis, ik zal maar teruggaan. Maar nee, hij ging verder, hij ging naar de profeet, vers 9. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baat u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidverraad zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpers, soms niet beter dan alle water in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om, ging weg. Het was een volgende stap in de vernedering van Naaman. Een volgende stap, want genezing ging niet in een paleis vinden, maar ging vinden in de nederigheid van zijn hart. Dit is de grote bevelhebber. Moet je even in zijn plaats, ja, laten we hem niet oordelen, want als jij een man van groot aanzien bent en je verwacht dat deuren opengaan voor u, en dat je binnenkomt, dat je wordt aangesproken, dat de man van het huis u komt tegemoet komt en zegt van, hé, hey, alles goed. Maar nu doet hij de deur open, wel, hij doet de deur niet open. De dienaar van Elisa komt naar buiten. Ontvangen worden door een dienaar. Hij komt zelf niet naar buiten. Moet ik het doen met zijn dienaar? Wat? 7 maal baden in de Jordaan? In de Jordaan, die vuile rivier, die stinkende rivier. Kun jij niet naar buiten komen, Elisa, en een beetje hocus pocus doen en dan zijn we er direct vanaf? Nee, de Jordaan. En hij ging kwaad weg, verontwaardigd. Amen. Nederigheid, mijn broeders en zusters, is altijd de weg tot verhoging. Ik zal het nogmaals zeggen. Nederigheid is de weg tot verhoging. Amen. Amen. De hoogmoedige, zegt de Bijbel, zal hij vernederen. Maar zij die reeds, amen, zichzelf hebben vernederd, amen. En daarmee bedoelen we niet in de wereld, wanneer ze het horen, vernedering is zo, oh, ik wil niet vernederd. Nee, ik u nederig maken, ontzag hebben voor het werk van God, amen. Hem erkennen als de enige, amen. Al mijn trots, al mijn hoogmoed, weg ermee. Ik ben niet zonder hem. En dan zijn we juist sterk. In het koninkrijk van God leidt je nederigheid tot kracht en zal God met je zijn. En als wij de weg tot de top willen banen op onze eigen manier, dan zullen we er niet geraken. We moeten het doen op Gods manier. Naaman moest al zijn trots inslikken om rein te worden. Want zijn onreinheid zat niet alleen van buiten, maar zat van binnen. Amen. Zijn uiterlijke huidvraat was maar een reflectie van het probleem binnenin. Het was zijn hoogmoed dat moest verbroken worden. En ik bid vandaag, wat houdt ons tegen, wat houdt u tegen om uw doorbraak te ervaren in je leven? Is het vrees voor je imago te verliezen? Is het je innerlijke trots? Is het wat anderen zouden kunnen denken over je? Is het een bepaald trauma van vroeger en je wilt nu maar steeds werken en werken en werken om het trauma te vergeten? Ik weet niet wat het is, wat het ook mogen zijn, maar God zal het openbaren. Maar ik zeg, de weg tot verhoging, amen, is doorheen nederigheid, gehoorzaamheid en wandelen in geloof. Dank u, Jezus. Laten we verder lezen, want we zijn bijna aan het einde van het verhaal. Vers 14. Ze komen naar hem toe en ze zeggen tegen Naaman: Naaman, kom maar, je moet dat niet doen. En ze proberen hem te overtuigen. Naaman uiteindelijk wordt overtuigd om toch in de rivier Jordaan te gaan. Hij werd nederig. Hierop daalde Naaman af, vers 14, naar de Jordaan. Hij daalde af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Vers 15. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting, en wat zei hij? Ik wist wel dat er behalve in Israël, in de hele wereld, geen God is. Halleluja. Dank u, Jezus. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Hij proclameerde nu dat hij had gezien de kracht van de Heer. Er is geen enkele andere God dan deze God van Israël. De weg naar genezing was naar beneden. Vers 14. Hierop daalde Naaman af. De weg naar genezing was naar beneden. De weg naar bevrijding was er één van nederigheid en gehoorzaamheid. Ik heb het juist ook gezegd. Hij moest zijn trots inslikken. En zei van, als ik echt wil genezen worden. En deze God heeft inderdaad de kracht. Halleluja. Dan gehoorzaam ik. Ga ik me laten dopen. Laten baden. In de rivier Jordaan. En hij deed het eenmaal. Hij kwam naar boven. Is er nog steeds. Hij deed het de tweede maal. Nog steeds. De zesde maal. Nog steeds. Hij had kunnen zeggen, dat werkt niet. Dat werkt niet. Ik heb zes maal gedaan. Ik stop ermee. Ik ga terug. Had hij nooit genezen geweest? Hebben jullie ooit al in 6 maal gebeden voor iets? Maar je hebt niets gezien. Je bidt voor iets dat de Heer in je bewerkt. Maar er lijkt precies geen oplossing te komen. Want ik zeg, bid een 7e maal. Amen. Stop niet met te bidden. Stop niet met te aanbidden. Stop niet met hem te prijzen. Stop niet met naar het huis van de Heer te gaan. Stop niet met het goede nieuws te verkondigen. Want het kan de 7e maal zijn. Het kan een 7e persoon zijn dat je tegenkomt die het woord nodig heeft van de Heer. En jij wilt juist opgeven. Want ik ben hier om iemand aan te moedigen. Amen. Geef niet op. Amen. Je genezing zit hem in je nederigheid. Amen. Halleluja. Hij daalde af in een stinkende rivier, maar hij kwam eruit. Halleluja, als een genezen persoon. Halleluja. Dank de Heer Jezus. Oh, prijs de naam van Jezus. Hij deed het 6 maal. Hij begon ondertussen waarschijnlijk al heel hard te stinken. Amen, in die stinkende rivier. Hij had alle reden waarschijnlijk om op te geven en zeggen van, dat werkt hier niet. Maar toch deed hij het een 7e maal. Amen. De duivel moet zeggen, stop ermee. Stop met bidden. Stop met naar de kerk gaan, haalt niks uit. Stop met de Heer te prijzen, zie wat je ervan krijgt. Het wordt nog moeilijker. Stop met uzelf te geven aan de Heer. Vanaf het moment dat je uzelf hebt gegeven aan de Heer, is het allemaal bergaf gegaan. Dat zijn de leugens. Dat zijn de leugens. Kijk, hè, wat heeft je leven opgebracht? Leven voor God. Ja, een hoop tegenstand. Mensen die tegen je keren. Mijn vrienden hebben me de rug toegekeerd. Ze kijken lelijk naar mij op het werk. En ik krijg dit en dat. En allerlei tegenstand. En de duivel zit daar te zeggen, geef op, geef op. Je hebt het al 6 keer gedaan. Stop er maar. Maar 6 is het getal van de mens. Amen. 7 is het getal van de Heer. Wij leven vandaag in een tijdperk. Amen. Waarin de beloften van God ja en amen zijn in Christus. Amen. Ik ben niet vervloekt. Ik ben gezegend in Hem. Doorheen zijn werk aan het kruis kan ik nu de dingen doen waarvoor ik ben geschapen. Dank u zelf. Halleluja. Ik moet enkel en alleen vertrouwen op Hem. Dank u, Jezus. Amen. Ik wil allemaal recht staan. Ik weet niet wat je nog over hebt. Ik weet nog wat je in de tank hebt. Ik weet het niet wat je nog over hebt. Dank je, Jezus. Dank je, Jezus.